De avond van Radio 5. De boeddhistische omroep. Hemelsbreed. Presentatie Ton Maas.
Goedenacht en welkom bij Hemelsbreed. Later in deze uitzending gaan we het hebben over mindfulness in de mantelzorg. En hoort u een actuele geluidscollage. Maar eerst besteden we aandacht aan kunst. Want Kunsthal Kade in Amersfoort toont op dit moment werken van 37 eigentijdse kunstenaars uit Japan. Naast zen-boeddhistische thema's als vergankelijkheid en de glibberigheid van een begrip als werkelijkheid, bevat de tentoonstelling Now Japan veel verwijzingen naar de tsunami van 11 maart 2011. Ook klinkt de kritiek door op het falen van overheden in de nasleep van de ramp. Samen met curator Robert Roos liep ik langs enkele van de werken. En oh ja, als hij het zometeen heeft over de tuin van de Ryoanji, dan is dat natuurlijk de wereldberoemde zentuin in Kyoto. Een vrij prominent werk op de begaande grond is een interieur van een hele grote kamer. Ik zie een omgevallen boekenkast, bij wijze van spreken. Ik zie een heel groot tapijt. Daar staan een paar borrelglazen op geparkeerd. En helemaal aan het eind is een tafel met daarop zo'n lamp bol van rijstpapier. De meeste mensen die kennen zoiets wel. En die is aan. En er hangt ook nog een zwarte bol van rijstpapier en die is niet aan. Althans, ik kan niet zien of daar een lampje in brandt. Hoe moet ik dit werk lezen?
Nou, ik denk dat dit werk exemplarisch is voor de complexiteit waarin Japanners denken, maar waarin ook Japanse kunstenaars werken. En hier komen een aantal dingen in samen die in de tentoonstelling een soort draden zijn. De omgevallen berg boekenkast, die heeft een beetje de vorm van de berg Fuji. Daar staat een glaasje op met rood pigment erin. Het schijnt dat de Fuji heel soms een rode top heeft in plaats van een witte top. Ik heb begrepen, dat heeft de kunstenaar mij uitgelegd, dat het woord Fuji staat voor hernieuwen. En dit is de berg van kennis die zich continu hernieuwt. En er valt wel eens wat van een berg af. Dat zie je ook gebeuren. Maar er komt ook altijd weer bij. En er staat een pallet nieuwe kennis klaar, iets links van de berg, om weer aan te vullen. Het tapijt heeft ook een patroon, zwart-wit weliswaar, een soort gebloemd patroon, alsof er een steen in het water is gevallen, waardoor de bloempatronen uitwaaieren als rimpels in een water, als cirkel. Dit is allemaal pigment, allemaal met de hand door de kunstenaar aangebracht, individueel met schabloontjes, een soort monnikenwerk, ambachtelijkheid. Ambachtelijkheid is ook een kenmerk van de hedendaagse Japanse kunst. Dat zie je ook door de hele tentoonstelling terug. De glazen die erop staan, dat zijn eigenlijk meer een soort wijnglazen. En als je goed gaat tellen en ze allemaal ontdekt, zijn dat er 15. De tuin van Ryoanji in Kyoto heeft ook 15 rotsen. Dus daar zit een analogie tussen de tuin van Ryoanji en het tapijt van Shinji Omaki, dat is de kunstenaar die dit gemaakt heeft. De tafel heeft gekleurd pigment. De bol die erop ligt kun je als een ondergaande of een opgaande zon. Dat is de eigen interpretatie van de kijker. Daar is dus het licht. De zwarte zon, daar brandt inderdaad wel een lamp in, maar dat zien we niet, want de zon is zwart geverfd. Dus dat is een soort schaduwzon. Nou, de sfeer die daardoor ontstaat verwijst ook weer een beetje naar de ramp. Niet heel expliciet, maar meer impliciet over de schaduwzijde van het landschap, de maatschappij. En dan het laatste detail dat nog wel interessant is om aan te stippen. Op de tafel staan ook nog 3 wijnglazen waarin gekleurd pigment zit. Dat zijn allemaal laagjes. Bij het maken van het kunstwerk, bij het maken van de pigmentpatronen, bleef altijd een beetje pigment over op het schabloon. Dat verzamelde hij en dat gooide hij steeds in die glazen. En hij heeft een periode van 11 dagen over het werk gedaan. Dus die pigmentlagen hebben zich over 11 dagen opgebouwd. Het is eigenlijk een soort meting van tijd die het heeft gekost om het werk te maken. Ook dat element zit erin. Dus dit is bij uitstek een werk waarin de hele complexiteit van het denken naar voren komt. En ja, waar lijnen in zitten die we ook in andere tentoonstellingen zien.
Die kennisberg waar we naast staan, die is trouwens behoorlijk internationaal, hè? Ik zie bijvoorbeeld Pinkeltje hier liggen en Pietje Puk.
Ja, het zijn boeken die komen van de kringloopwinkel hier. Maar we zien ook Maigret en er zitten encyclopedische boeken en atlassen. En het is gewoon dat wat de Nederlandse burger in de afgelopen jaren naar de kringloopwinkel heeft gebracht.
Dus het thema vergankelijkheid zit er ook nog in?
Absoluut. Ja. Nee, maar daar werkt hij. Hij heeft heel specifiek gevraagd om bij de kringloopwinkel die boeken op te vragen.
Want er zijn werken die hier geplaatst zijn die van tevoren gemaakt zijn. Maar er zijn ook werken die hier gemaakt zijn ter plekke.
Ja, er zijn ongeveer 7 installaties waarvoor de kunstenaars uit Japan zijn gekomen om hier ter plekke te maken. Dat is dit werk. En als we om de hoek lopen.
Ja. Oh, dat is een prachtige wand en die is betekend. Ik zie daar een soort dierenkop, een rat of een hond. Of
een hert.
Op een tafeltje een hert. Een hert. Gewei, ja. Ik zie ook een soort vuurtoren.
Ja. Nee, het klopt. Dit is een wandschildering van Ataru Sato. Of ja, een wandtekening moet ik eigenlijk zeggen. Want als we dichterbij gaan kijken, hij heeft eigenlijk met een soort eddingstift een enorm oppervlak betekent. Dat op het moment dat je dichterbij gaat, zie je ook hoe gedetailleerd het is. Hier heeft hij 3 weken aan gewerkt, soms door de nacht heen. Het is een beetje een nachtmerrieachtige voorstelling. En dat klopt ook, want sinds de ramp heeft hij nachtmerries. En komen er allemaal angstdromen naar boven. Soms ook best heftig, van bijna kadaverachtige voorstellingen. Maar en meer rechts zijn een soort maskers. En nou ja, zo zitten er enorme details in. Die als je langer kijkt, komen die naar boven. Dus in feite is dit een beetje de nachtmerrieachtige voorstelling die hij heeft sinds de ramp. En de vuurtoren is de toren van Fukushima. Die aangetast is, die op punt van instorten staat, die beschadigd is.
Maar die hangt aan een enorme ballon, zo te zien.
Ja, maar je kunt dat, ik weet niet precies, ja, het is een soort gasbel ook, want er zit ook een soort draaiknop. Dus sommige dingen zijn niet zo heel expliciet. Het kan ook een enorme lading radioactiviteit zijn die hij daarmee tekent. Want radioactiviteit kun je natuurlijk niet zien, dus die kun je suggereren. Maar zo zit die tekening in detail enorm rijk in elkaar.
En enorm is het goede woord, want ik kan niet goed schatten.
16 meter.
16 meter breed.
Ja. Dit stuk is 4 meter hoog. Er zijn wel wat witte gaten. Maar ik denk dat de betekening absoluut 12 meter in beslag neemt.
Ongelooflijk. En als ik schuin omhoog kijk, dan zie ik een soort opblaasbeest. Doet me denken aan die bateend van Florentijn
Hofman. Ja, dit is een konijn. Een opblaaskonijn. En die is zo groot dat als je hem opblaast, zit hij helemaal geklemd. En met zijn oortjes naar hangt hij naar beneden tussen vloer en plafond. Is ook weer een interessant verhaal. In Japan is de kawaii-cultuur. En de kawaii, de schattigheidscultuur, is heel populair. Komt uit de jeugdcultuur. Begon eigenlijk bij zeg maar tienermeisjes. En inmiddels is de hele maatschappij ervan doordrenkt. Zelfs de politie heeft mascotte-achtige figuurtjes die vanuit die kawaii-filosofie zijn neergezet. Dat lijkt als een leuke cultuur. Of dat is het ook wel. Maar tegelijkertijd, omdat iedereen daar zo mee bezig is, is die ook wel een beetje beklemmend. Als je er niet aan meedoet, val je ook meteen buiten de maatschappij, bij wijze van spreken. Dus die beklemming zit in dit opblaaskonijn, een roze opblaaskonijn dat schattig lijkt, maar tegelijkertijd claustrofobisch geklemd zit tussen vloer en plafond, wat ook de verstikkende cultuur weergeeft.
Interessant. Heel erg bedankt voor de toelichting. Ik ga ze even die schoolklas achterna om te horen wat de kinderen hiervan vinden allemaal.
Okay.
Heren, jullie staan hier bij een videowerk. En ik ben eigenlijk benieuwd wat je nou van zo'n werk vindt. Mag ik jou vragen, wat is jouw indruk?
Dat weet ik eigenlijk niet.
Vind je het mooi of vind je het leuk of vind je het grappig? Of...
Ja, ik vind het wel mooi. Dat wel.
Beschrijf mij eens wat je ziet.
Een kameel met twee mensen die het allemaal mooier proberen te maken door erin te duwen en zo.
Maar ik zie 2 kamelen.
Ze hebben hem daar gemaakt op dat filmpje en hebben ze hem hier neer laten zetten.
En wat zie je nou meer aan die kameel die hier staat? Als je dat filmpje gezien hebt.
Deze glint, omdat ze met hun handen zeg maar over de bult van die kameel gaan.
Denk je dat ze dat vaak en lang gedaan hebben?
Nou, ze zijn wel een poosje mee bezig geweest, denk ik, ja.
Schat eens in, als je zo'n beeldje maakt, het is helemaal zwart. En je wil het zo glimmend maken als het nu is.
Ik denk dat je daar ongeveer, misschien wel een paar maanden mee bezig bent. 3, 4. Elke dag als je doorgaat, dan ben je wel lang bezig.
Weet je dat dat een bekend thema is in het boeddhisme? Beoefening heet dat.
Nee, wist ik niet. Het is wel leuk om te weten dan. Ja.
Veel plezier met de tentoonstelling.
Ja, dankjewel.
Dames, mag ik jullie staan al bij een groot werk in deze tentoonstelling? Wat denk je dat het is?
Een kleed.
Maar het is niet alleen maar een kleed.
Nee, een kleed met allemaal figuren erop.
Maar ik zie ook een tafel en een berg omgevallen boeken.
Ik denk dat het een berg is die helemaal verwoest is door... Een aardbeving of een vloedgolf of zoiets.
Weet je nog wanneer dat gebeurd is?
Nee.
Fukushima, zegt iemand dat wat? Grote aardbeving in Japan. Er is een kernreactor kapot gegaan. Dat weten jullie niet meer.
Ik ben Wim Sonneveld. De enige echte Wim. Ja?
En u bent begeleider hier in de kunsthal.
Ja.
En u begeleidt speciaal scholieren kinderen.
Ja.
Is dit nou een lastige tentoonstelling om duidelijk te maken aan de jeugd?
Ja, ik vind dit een lastige tentoonstelling. Omdat kinderen vaak nog niet in staat zijn om een zekere mate van abstractie te ontwikkelen. En het maatschappijkritische, wat deze tentoonstelling ook wil verbeelden, kun je maar op een paar dingen voor de leerlingen op een aanschouwelijke manier aanwijzen. Dat is die meneer op de televisie die met dat vingertje staat te wijzen naar de Japanse samenleving van jullie hebben het verkeerd gedaan.
Ja, ja, dat is duidelijk. Ja. Die is simpel.
Ja, dat is simpel. Nou, ik vind zelf beneden die chaos van de boeken en die netjes opgestapelde boeken, daar kan ik wel een verhaal bij vertellen van ordening in je hersens en dergelijke.
Maar ik heb bijvoorbeeld een paar meisjes gevraagd of ze nog iets wisten van die ramp in Japan, ja. Fukushima kernreactor. Ja. Dan staan ze hier echt aan te staren van, waar heeft u het over?
Ja, maar dat is hun belevingswereld, dat is heel vluchtig. Bij ons blijft dat wel wat langer zitten. En vooral de schadelijke gevolgen, de radioactiviteit die zoveel jaren daarna nog aanwezig is. Ja, dat spreekt ouderen wat meer tot de verbeelding dan leerlingen die wat vluchtiger zijn. Ja.
De tentoonstelling Now Japan is nog tot 2 februari te zien in Kunsthal Kade in Amersfoort. Een link naar meer informatie vindt u op onze website en dat is natuurlijk bosrtv.nl. De geluidskolom Mantra van Pieter Kiewiet de Jonge verkent deze week de betekenis van, jawel, brood. Een boeddhistische kijk op een waarlijk cultureel fundament.
Here we go. Who prefers the wholemeal bread? Okay, let me do this differently. Is anybody preferring the wonder bread at all? I have 2 tentative male hands.
Mantra.
Here's how to help build strong bodies 8 ways. Eat Wonder Bread. You want to go bigger and stronger, don't you?
Golly, sure.
Okay.
People feel alienated around food right now, and they know that there's a problem with their food.
Per gezin gooien we 30-40% van ons voedsel weg.
Food looks like a kind of biological system. But in fact, it's just as industrial as anything else in our modern life because it doesn't run on the sun, which it used to do. Obviously, it used to rely on photosynthesis. Now it still needs photosynthesis, but the main source of energy is no longer the sun. The main source of energy in agriculture is now oil.
Of course, we also, particularly in the last decade, managed to envelop the world in a dense chain of supermarkets, in a chain of global trade.
Okay.
And it means that you now eat products which can come from all around the world. That is reality of our modern life.
È la schizofrenia per muovere e bruciare petrolio, per muoversi. E la mobilità del futuro è stare fermi. L'agricoltura del futuro, il nostro mangiare è a chilometri zero. Si prendono cose a chilometri zero. Queste sono le novità. Non si spostano camion, non si brucia petrolio, non si spostano navi. Il meno possibile.
The least healthy calories in the supermarket are the cheapest. And the most healthy calories are the most expensive. So you see how the system is rigged in such a way that if you don't have a lot of money, you're going to gravitate to the least healthy food. But that has been a very powerful thrust of the food industry, to get us to eat alone, convenience food, food that we eat in the car, food that we eat in front of the television. The destruction of the family meal has been a really serious loss to culture.
Kijk, de verleiding van voedsel moet zitten in het feit dat je iets heel simpels kunt eten en dat je denkt, het is geweldig. En ik eet het met iemand en ik deel dat en ik weet wat er allemaal achter zit. Dat is de verleiding van voedsel.
Food has always been a way for us to engage with the natural world, to engage with our senses, and to engage with other people, because it's been a social thing. I mean, food is not just fuel. Food is a way to create community.
Eigenlijk alle religies hebben manieren om voedsel inname te beperken.
And we have lost our way when it comes to food preparation. We really want someone else to do it for us. Many of us have forgotten how to cook or never learned how to cook. And we've been persuaded by food marketing that we're too busy to cook, which I think is propaganda.
But actually, the real relevant bread, historically, is this white wonder loaf. And don't despise the white bread, because it really
I think, symbolizes the fact that bread and food have become plentiful and affordable to all. And that is a feat that we are not really conscious of that much. But it has changed the world. This tiny bread that is tasteless in some ways and has a lot of problems has changed the world. You must go back and think about your own food chain. Talk to farmers. When was the last time you went to a farm and talked to a farmer? Talk to people in restaurants. Understand where you are in the food chain, where your food comes from. Understand that you are part of this enormous chain of events and that that frees you up to do other things. And above all, to me, food is about respect. And I think there's nobody else who has expressed better to me the idea that food, in the end, in our own tradition, is something holy. It's not about nutrients and calories. It's about sharing. It's about honesty. It's about identity. Who said this so beautifully was Mahatma Gandhi, 75 years ago, when he spoke about bread. He did not speak about rice in India. He said, to those who have to go without two meals a day, God can only appear as bread.
U hoorde de stemmen van Louise Fresco, Michael Pollen en Beppe Grillo. Mindfulness voor mantelzorgers. Zo heet dit symposium dat afgelopen november in Groningen werd gehouden. In een mindfulness training leer je door middel van onder meer meditatie en yoga aandachtiger worden en beter omgaan met stress. Psycholoog en mindfulness trainer Annetje Brunner zet het project in Groningen op naar aanleiding van haar eigen ervaring als mantelzorger voor haar dementerende moeder. Ze benaderde de gemeentes Assen en Groningen, zorgverzekeraar Mensis en de organisatie Humanitas en was na ruim een jaar voorbereidend werk in staat om kosteloos een training mindfulness voor mantelzorgers aan te bieden. Marloes Lazal sprak in Groningen met een aantal van deze mantelzorgers over hun ervaringen. Maar eerst horen we Koen Eekman van de gemeente Groningen, die op het symposium benadrukte hoezeer dit project aansluit bij het nieuwe beleid van de overheid als het gaat om participerende zorg.
De discussie in Nederland gaat heel erg over de moeten van verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. We krijgen taken van de rijken bij voor de zorg. En die taken die moeten we uitvoeren met minder geld. De positie van mantelzorgers is daar heel belangrijk. En Van Rijn heeft het ook al aangegeven. Hij wil de positie van mantelzorgers versterken, verlichten en verbinden.
Een van die mantelzorgers is Wim Stadman. Hij is secretaris van de CVA-vereniging voor mensen die een herseninfarct of hersenbloeding hebben doorgemaakt. Zijn eigen vrouw kreeg in 1980 een hersenbloeding en sinds die tijd verzorgt hij haar.
Mijn vrouw die is halfzijdig, heeft ze problemen. Haar rechterarm kan ze niet gebruiken. Ze loopt met moeite. Ze heeft problemen met lezen. Ze heeft problemen met schrijven. Ik help haar met verzorgers, mogen ze even helpen met wassen. Maar ja, met één arm is dat problematisch. Ik doe het huishoudelijk werk. Ik dop spruitjes, om er even te noemen. Ja, en voor de rest, overal waar ze naartoe moet, ze is ook voor vervoer afhankelijk voor mij. Ze heeft een scootmobiel, maar daar komt ze 's winters niet op. Ja, dat zijn eigenlijk de dingen wat ik voor haar beteken. En ja, als je dat bij elkaar optelt, dan is dat toch heel wat. Andere kant is, dat moet ik ook echt heel nadrukkelijk zeggen, alles wat ze zelf kan, dat doet ze ook zelf. Ik bedoel, die ijzeren wil van haar is er altijd geweest.
Ja, ze zit hier ook in de kamer. We gaan straks ook even praten. Dus ze houdt het in de gaten. Op het moment dat dat gebeurde, dat zij dat herseninfarct kreeg, was ze nog heel jong eigenlijk.
Ja, ze was 33 jaar. Het was een zware hersenbloeding. Ze heeft 5 maanden in het UMCG in Groningen gelegen. Ja, dat was een absolute crisissituatie. Met eigenlijk een heel hoog risico op overlijden. De kinderen waren heel klein. Mijn schoonouders die zijn onmiddellijk bij ons in huis getrokken. En die hebben 9 maanden lang de huishouding gevoerd. Op de kinderen gelet. De kinderen waren 6 en 8 jaar, als ik me goed herinner, oud. Dus naast de 5 maanden in het ziekenhuis is ze nog 4 maanden in revalidatie geweest. En daarna ook nog verder in dagbehandeling. Dus het heeft een hele grote periode is het geweest dat ze dus hier niet meer thuis was. Maar het betekent ontzettend veel in je leven. Het is een breuk in de levenslijn. Alles wat je in het vooruitzicht hebt, wat je te doel stelde in je leven, dat wordt anders. In één keer wordt dat omgedraaid. Het is zo, als je haar nu ziet, dan zeg je van nou, het gaat wel vrij redelijk. Als je toegezien had, de neurologen die haar jaren gevolgd hebben, die zeggen wel eens, het is ongelooflijk hoe sterk zij teruggekomen is. Van totaal niet meer kunnen praten, geen woord meer kunnen zeggen, afasie heet dat, tot weer vrij behoorlijk. Af en toe dan valt ze wel eens even stil of zegt een woordje verkeerd, een beetje telegramstijl. Maar gemiddeld komt er heel goed uit wat ze wil zeggen. En dat is een groot goed. Want ik weet als secretaris van de CVA-vereniging natuurlijk ook wat het betekent voor mensen die niet meer kunnen communiceren, hoe moeilijk dat is.
En toen kwam u vorig jaar de mindfulness training tegen, georganiseerd door Annetje Brunner van de Werkschuur. Ja. Ja. En dacht u toen gelijk, ja, dat is iets voor mij?
Ik stond daar ontzettend sceptisch tegenover. Ik werkte in het ziekenhuis, ik werkte bij de audiovisuele dienst. Ik was eigenlijk alleen geconfronteerd met de harde geneeskunde, om het zo maar even te zeggen. Hè? Van je hebt iets, nou, dan word je geholpen, dan word je genezen. En ja, dit noemen we dan meer de softe sector, dus ik stond er behoorlijk sceptisch tegenover. Maar ik heb eens een keer een proefsessie meegemaakt. Dat deden we een zogenaamde bodyscan. En ik viel bijna van mijn stoel in slaap, want zo werkte dat op mij door. En ja, dat deed mij toch een beetje een andere inzicht geven. En ik dacht, nou ja, ik ga die cursus doen. Moet erbij zeggen, het werd aangeboden door de gemeente Groningen voor een groep mantelzorgers. Nou, daar heb ik dan dankbaar gebruik van gemaakt.
En kunt u aangeven wat u aan die mindfulness training heeft gehad?
Zeker. Toen ik met de cursus begon, toen heb ik mezelf op de agenda gezet. Letterlijk op de agenda. Dus ik heb een volle agenda door allerlei dingen die ik ook voor de CVA-vereniging doe. De dingen die ik voor haar doe. Dus ik heb gewoon heel druk bestaan. Maar ik heb gezegd van, wat er ook gebeurt, die mindfulness training die volg ik en al het andere gaat daaraan voorbij. En verder zeg ik vaker nee. Ik ben me bewuster met de dingen die ik doe. Ik ben ook belangrijk, om het zo maar even te zeggen. Dus ik kon mezelf ontzettend wegcijferen. En dat is niet meer het geval. Ik kom nu beter voor mijn eigen dingen op.
Zou u het andere mantelzorgers aanraden?
Absoluut. Ja, ik vind dat eigenlijk een must. Mensen neemt het nu in het pakket. Eigenlijk vind ik dat alle verzekeraars dat in hun pakket zouden moeten nemen. Mindfulness vind ik een uitstekend middel om wat ontspanning, eigenwaarde voor de mantelzorger teweeg te brengen. Gemeenten die zouden zich bewust moeten zijn wat voor een belangrijke taak een mantelzorger heeft. Als een mantelzorger goed in zijn vel zit, er niet onderdoor gaat, dan zou dat de gemeenschap ontzettend veel geld besparen. En in die zin is het geen weggegooid geld.
Ik ben de Marthe Zetman, geboren in Groningen. En ik ben 66 jaar. Ja, toch?
67.
Nu heeft uw man onlangs een mindfulness training gevolgd. Ja. Heeft u nou iets aan hem gemerkt terwijl hij dat aan het doen was? Is hij veranderd daardoor?
Ja en nee. Rustiger.
En waar merkt u die rust aan?
Hij kan, nou, sinds hij die cursus heeft gevolgd, kan hij vaker nee zeggen. En hij is niet meer zo gejaagd.
Een andere deelnemer aan het Mindfulness voor Mantelzorgers project is de 65-jarige Marjan Woldering. Zij is mantelzorger voor haar dementerende partner Emmy.
Die heeft Alzheimer, die is ook 65 jaar en die heeft sedert ruim 3 jaar is eigenlijk vastgesteld dat ze Alzheimer heeft.
En zij woont gewoon nog thuis, dus jij zorgt bijna fulltime voor haar, begrijp ik?
Klopt, ja. Zij gaat wel 4 keer per week naar een Odense huis hier in Groningen. En daar kan ze terecht vanaf 10:00 tot 4:00. En nou, daar heeft ze andere mensen waarmee ze kan praten en waarmee ze ook dingen kan ondernemen. En dat geeft haar nog een doel in het leven en nog een sociaal netwerk behalve mij.
En werk jij nog?
Nee, ik werk niet meer. Daar zou ik nu ook heel veel moeite mee hebben, denk ik. Vooral nu ik voor Emmy zorg ook, want ik moet Emmy begeleiden, ik moet alle dingen doen. En ja, dat is soms veel.
En waaraan merkte jij het voor het eerst?
Ze was jaren heel erg depressief. En toen was het zo ernstig dat ze zelfs nadacht over zelfmoord. En toen zijn we naar het UMCG gegaan. En daar hebben we met een psychiater gesproken. En toen merkte ik het aan Emmy. Toen dacht ik, ze geeft helemaal geen antwoord op vragen. En ze komt ook zo zwak over. Het was altijd een sterke vrouw geweest voor haar. En voordat ik wist, huilde ik toen ook, want ik schrok daarvan. Ja, dus toen die psychiater ook zei, nou, ik denk aan een bepaalde vorm van dementie. Toen dacht ik ook meteen, nou ja, dat is zo.
En hoe was dat voor jou?
Ah, dat was een gigantische dreun. Ik had echt zoiets als de Twin Towers in mijn hoofd van mijn leven. Zo zoef. Daar gaat het. Als ik kijk achteraf wat er allemaal gebeurd is. En het is eigenlijk nog allemaal veel erger dan dat je op het eerste moment beseft ook. Dat ze niet alleen achteruit gaat en dingen vergeet. Maar dat ze ook vaak boos is en bepaalde fantasieën in haar hoofd heeft. Die weliswaar ontstaan uit angst en zo. Maar waar toch wel lastig is om mee om te gaan.
Nu heb jij onlangs een mindfulness training gevolgd. Wat maakte dat je daaraan deel wilde nemen?
Ik wilde daaraan deelnemen omdat ik eigenlijk heel depressief was ook wel. En niet echt pathologisch of zo, maar ik was wel somber. Ik had wel eens van mindfulness gehoord al. En ik had wel eens cursussen gevolgd over het boeddhisme. Dus ik dacht van, nou, als dit aangeboden wordt, dit heeft ook bepaalde boeddhistische dingen in zich en ook cognitieve therapie dingetjes, daar zou ik heel erg veel aan kunnen hebben. Ik heb er nog altijd wel heel veel aan. Als ik wat oefen voor mezelf, dat kan ik ook tegen mijn partner zeggen. Ik ga nou even mindfulness doen en dan pak ik een half uur of een uurtje. En dan ben ik in de slaapkamer en dan weten ze dat ze me niet stoort. En dat is echt helemaal in mijn eentje. En dat geeft mij rust. In het contact met Emmy ook. We hebben onder andere ook geleerd dat je leert luisteren, hè, naar de ander. Meestal was het altijd zo dat ik direct antwoord had en niet goed nadacht en soms niet eens goed luisterde ook. Ik wist van tevoren al, hè, wat mensen zouden zeggen. En dat is wel heel erg veranderd, vind ik. Zeker met Emmy, die heel langzaam soms uit dingen komt.
Maar zou je dan zeggen dat je er meer geduld door hebt gekregen?
Ja, dat denk ik wel. En waarmee je misschien ophoudt, is wat ik altijd wel deed, was mezelf afkraken. Oh, heb je weer helemaal fout gedaan? Of wat ben je een waardeloze mantelzorger en zo? En dat doe ik veel minder, hoor. Ik geloof dat ik veel beter kan accepteren dat er dingen fout gaan.
En hoe kijk jij naar de toekomst?
Dat is dus vanuit de mindfulness leer. Je leert in nu te leven. Hè? Voor mij is het zo, als ik ga denken over het verleden, dan is er wat we allemaal missen. Dan ga ik me heel erg verdrietig voelen. En als ik over de toekomst nadenk, dan word ik angstig. Hè? Dus dat doe ik ook niet zoveel. Nee. Mantelzorgers worden toch wel vaak opgeslokt door de actualiteit. Er komt eigenlijk steeds meer bij, steeds meer. Want hoe langer iemand ziek is, hoe meer erbij komt. Je moet toch leren om te zeggen van, nou, ik doe vandaag dit en dat en daar blijft het bij. Want het gaat er gewoon om dat ik goed in mijn vel blijf zitten. En als ik hier moe ben of ik word ongeduldig, dan werkt het niet meer.
Initiatiefneemster van dit project is psychologe en mindfulness trainer Annetje Brunner van De Werkschuur. Waarom wilden ze de mindfulness training specifiek aan mantelzorgers aanbieden?
dit is gewoon een hele goede match. Want die mindfulness training die biedt die mensen iets waardoor ze eigenlijk zelf iets kunnen doen aan hun eigen stress en aan de stress van de situatie en de weerslag die dat heeft op hun functioneren, op hun lichaam en op hun geest. In een situatie waar je eigenlijk heel weinig invloed op hebt. Ik heb zelf ook ervaring als mantelzorger, want ik ben zelf mantelzorger voor mijn moeder. En een aantal jaren ook heel intensief geweest na de dood van mijn vader. En daarvan hebben we met ons gezin 3 jaar bij haar ingewoond en ook echt voor haar gezorgd. En mijn moeder heeft een vorm van dementie, we weten niet precies welke vorm. En inmiddels is ze opgenomen geworden in een psychogeriatrische afdeling van een verpleegtehuis.
Onlangs heb je ook een symposium georganiseerd in Groningen, waarbij alle participanten aan dit project verslag hebben gedaan eigenlijk. En dat waren zowel de gemeente Groningen en de gemeente Assen, een zorgverzekeraar en ook nog iemand van de Universiteit Groningen die onderzoek heeft gedaan naar de effecten van deze training. Wat waren die onderzoeksresultaten?
Nou, eigenlijk waren de resultaten gewoon heel positief. We hebben een monitoringstudie laten doen door het UMCG. Ten eerste was al een heel mooi resultaat dat van de 64 mensen die aan de pilot meededen, dat er 62 ook de training hebben afgerond. Ze hebben ook in de trainingsperiode een logboekje bijgehouden van hun oefeningen, dus hoeveel ze hadden geoefend. En het feit dat iedereen zo er helemaal voor ging, dat was heel erg indrukwekkend. En deze mensen die zo zwaar belast zijn, die hadden echt de behoefte om het ook helemaal te doen. Die hadden echt die noodzaak, voelden ze, om iets te doen. We hebben gekeken naar kwaliteit van leven, dat is enorm toegenomen. Maar ook bijvoorbeeld zoiets als het gevoel van dat je grip hebt op je leven. Dus er zijn dan vragen bij die gaan over, ik heb het gevoel dat ik een soort speelbal ben van de situatie, of alles overkomt mij. Dat gevoel van, ik heb weer de teugels in handen, dat kwam ook heel erg uit het onderzoek. En daarnaast is nog gekeken naar, zijn die mantelzorgers meer hulp gaan vragen, bijvoorbeeld van hun naasten, of hebben ze meer sociale steun ondervonden? Wat ook heel belangrijk is. Dus, en dat zag je ook verschuiven. Dus mensen zijn na die training meer geneigd om ook hulp te vragen als het moeilijk wordt. Wat natuurlijk heel belangrijk is. En een van de dingen die gebeurde is dat mensen gewoon beter voelen van waar ze over belast raken. Wat de stresssignalen zijn. En dus ook eerder kunnen reageren.
Dit was een pilot, een proefproject zeg maar. Blijft dit nu een vast onderdeel van het aanbod van de gemeentes, van Groningen en Assen in dit geval?
Zoals het nu lijkt wel. In Groningen nu start eind februari een nieuwe groep. De gemeente heeft echt de intentie uitgesproken om hiermee door te gaan, omdat ze het gewoon een heel goed aanbod vinden wat gericht is op stressreductie. Wat echt zo past in deze tijd van eigen kracht versterken en dat soort dingen. En in de gemeente Assen zijn ze ook heel enthousiast ermee aan de slag gegaan. En daar zijn we nu bezig met het opstarten van een groep voor jonge mantelzorgers van 17 tot 25 jaar. En daarnaast zijn ze in Assen, hebben ze al gezegd dat ze ook nog gewoon voor de alle leeftijdscategorieën nog een groep kunnen gaan organiseren. Dus de gemeentes zijn eigenlijk heel erg enthousiast. En het is ook echt wel een speerpunt. We moeten het allemaal meer zelf gaan doen. Mantelzorgers moeten het langer gaan volhouden. Dus het is niet de vraag van gaan we het doen, maar het is de vraag van hoe gaan we het doen. En de gemeentes hebben daar gewoon gelden voor.
Merk je nu ook dat mindfulness voor nog een grotere, andere groep toegankelijk wordt misschien door deze training? Want mantelzorgers zijn natuurlijk van allerlei soorten mensen die helemaal niet per definitie geïnteresseerd zijn in meditatie.
Ja, was juist ontzettend leuk in dit project, vond ik. En dat was ook precies wat ik graag wilde eigenlijk. Een beetje wat je in het geëngageerd boeddhisme van Burning Glassman ook ziet. Die community projects, dus dat je juist gewoon naar de mensen gaat in de wijken. Dus dat hebben we ook gedaan in gewone wijken van Groningen stad. Dus mensen die echt, als je ze zegt we gaan mediteren, dan zouden ze nooit gekomen zijn. Maar via het steunpunt mantelzorg en het ging over stress en verminderen, nou, het sprak ze aan. En één vrouw vond ik ook heel erg grappig, die zei ergens halverwege de training van, is dit eigenlijk mediteren? Ik zei, ja, eigenlijk wel. Nou, zij zei, als ik dat van tevoren had geweten, had ik het nooit gedaan. Dat vind ik geweldig, hè? Dus ja, mensen hebben natuurlijk allerlei ideeën, zoals overal, over meditatie. En dit was gewoon een geweldige manier om ook aan te tonen dat iedereen het kan leren en dat het heel aards is en heel gewoon, no nonsense. En dat het iets is wat je heel praktisch kan toepassen. Maar dezezelfde vrouw die dit zei, die had bijvoorbeeld ook als ervaring dat ze zich voor het eerst van haar leven thuis voelde in haar lichaam. En dat was gewoon een hele diepe ervaring. Heel erg indrukwekkend. Dus ja, daar ben ik dan heel erg van onder de indruk. Dus ja, mooi.
Tot slot hoorde u psychologe Annetje Brunner van de Werkschuur over het project Mindfulness voor Mantelzorgers. Meer informatie vindt u op onze website. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd gepresenteerd door Ton Maas. Eindredactie Maurice Laparlière. Techniek Rob Gerritsen. Op onze website bosrtv.nl kunt u van alles vinden over onze radio- en tv-programma's en ook een archief met al onze uitzendingen. Daarnaast kunt u ons vinden op Facebook onder Boeddhistische Omroep en op Twitter als BosRTV. Volgende week dinsdag zijn we er weer met Oba Live om 7 uur 's avonds en Hemelsbreed om 12 uur 's nachts. En ook dan uiteraard op Radio 5. Graag tot dan.